Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst waarin wij vanmorgen ook het heilige avondmaal mogen vieren. Onze voorganger is vanmorgen dominee Timmerman. Mijn naam is Henk Bijl, ik ben vandaag ouderling van dienst. En na afloop staan de voorganger en ik hiervoor in de kerk. Met vragen en opmerkingen ben u of jij dan altijd van harte welkom. De collecte is vandaag voor de diaconie. De pianist is niet Asico Peter. Maar... De kinderen van Bijbelgroep 1, 2 en 3 en tienergroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. En dan nu de Pinksterconferentie voor jongeren.
Goedemorgen. Pinksterconferentie, 13 tot 16 mei, voor alle jongeren van 14 jaar en ouder. Er wordt dit keer voor de 46e keer die Pinksterconferentie gehouden in Biddinghuizen, dat ligt in Flevoland. Het thema is samen Jezus leven met christenen van alle kerken. Vorig jaar waren er wel 55.000 mensen. Zijn heel veel jongeren ook. En iedereen van 14 jaar en ouder heeft, als het goed is, gisteren al een mail hierover gehad. Dat vanuit het baken en de schuilplaats hebben de jongeren ons uitgenodigd om met hun samen op een veldje te staan. Dat kun je nog doen tot 1 maart. 1 maart is het al dinsdag, dus dit is echt heel, heel kort voor de snelle beslissers. Het kost €55. En voor 1 maart kun je opgeven bij Marjan van der Laan of bij mij. En de familie van der Laan die gaat mee namens onze kerk als de jongeren meegaan. Dus 14 jaar en ouder, opgeven bij Marjan of bij mij en dan komt het helemaal goed. Dankjewel.
Dan de expositie van Frederica van Veen. Die ziet u hangen aan de zijmuren. Frederica maakt prachtige collages. Onder andere over de lijdenstijd. Na de dienst zal Frederica een korte toelichting daarop geven, want ze is ook in ons midden. Tijdens de koffie kunt u verder met haar in gesprek. En in de hal ligt ook nog een flyer met achtergrondinformatie. En als dank voor het ter beschikking stellen van deze prachtige collages willen we de bloemen uit deze dienst graag aan Frederica meegeven. Maar ze zijn er niet. Oh, dat ook nog. Ik moet mij excuseren, er gaat vanmorgen van alles fout, maar goed. Waar zijn de bloemen? Nou, ze krijgt vast alsnog een bloemetje van ons, ik ben er zeker van. Ja, dit is nooit die planten, maar die zijn een beetje groot om mee te nemen. U wordt verzocht... Ja. Nou, u wordt verzocht na de dienst ook nog weer even te gaan zitten, zodat zij iets over de expeditie kan vertellen. Kunnen wij zoeken waar de bloemen zijn ondertussen misschien. Goed. Daarna is er na dit verhaal van Frederica en waarschijnlijk een heel snel kopje koffie, is er ook nog een wijkbijeenkomst voor de wijkstraten Gestel over de nieuwe structuur van het pastoraat. Dus ook daar zijn in ieder geval de wijkleden van zeer hartelijk welkom, maar het zal een kort kopje koffie worden, vrees ik. Vanavond is er een dienst om 19:30. Ook dan vieren wij het heilig avondmaal en voorganger is dan dominee van de Dussen. Het thema is in hetzelfde schuitje als Willem Holleder. Na een moment van stilte zingen wij...
Dat klopt ook niet.
Wij zingen, wij hebben een moment van stilte eerst en zingen daarna staande Psalm 124 en de versen 1 en 4 als votum. Na de groet zingen wij dan uit Hemelhoog lied 399 de versen 1, 2 en 3. Namens de kerkraad wens ik jullie een gezegende dienst.
Genade voor u en voor jou en vrede van God onze Vader door de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we samen gaan bidden. Zo zijn we hier bij elkaar. Samen in de machtige naam van Jezus Christus, onze Heer, die geleden heeft, die onze pijn, onze wonden, onze zonden op zich heeft genomen. En die leeft. Regeert tot een eeuwigheid. We prijzen u, belijden uw naam, Koning Jezus. En we bidden u dat u hier vandaag het stralende middelpunt bent. Hier in deze dienst, in de crèche, bij de kinderen, in de kinderbijbelgroepen, bij de tieners, bij de mensen thuis. Hier wat kan het soms ook extra jammer zijn om er niet bij te kunnen zijn als het avondmaal is en je volgt de dienst thuis. Je wilt u in het bijzonder dan ook bij ons zijn. Dat u ons zegen op deze zondag, Heer. Dank u voor alles wat u al heeft klaargezet voor ons. In dit gebouw, in alles wat er voorbereid is, in uw woord, zo'n rijke schat waar we steeds weer nieuwe dingen in mogen ontdekken. En in de maaltijd van uw zoon die hier klaar staat. Dank u wel en leid ons door uw geest, Heer, dat we ieder zoals we hier zijn, jong en oud, met blijdschap, met vertrouwen, uw goede gaven mogen ontvangen en mogen delen vandaag. In Jezus' naam, amen. Liefde is, daarover gaat het in de kinderbijbelgroepen deze tijd voor Pasen. Kinderen mogen even naar voren komen.
Ben ik te... Ja, ik ben te staan. Kom maar even staan. Kom maar even hier bij het kruis, want daar gaat het om vandaag. bij de kinderbijbelgroep. Ik zal hem even naar voren brengen, want anders dan... Ja, want dit kruis... Dankjewel Joost, ja. Dit kruis gaat over het paasproject. Kom maar even aan de voorkant staan, want dan kun je het goed zien. Het paasproject heet Liefde is. Kom dan even voor staan. Nou, in de eerste week hebben we het gehad over een verhaal dat over een vis ging. Wie weet nog over welk verhaal dat ging? Ja, Anna Laura?
Dat ze vissen gingen vangen.
Ja, en toen zei de Heer Jezus van... doe het niet aan de ene kant van de boot... maar aan de andere kant van de boot het visnet gooien. En dat werkte toen. Dus liefde is doen wat Jezus zegt. Na de week daarna staat er een hartje. En wie weet nog waar het verhaal toen over ging? Weet iemand dat nog? Want ik was het zelf ook vergeten hoor. Het ging over de tollenaar. Dat Jezus die ging op bezoek bij een tollenaar. Want hij wilde ons leren dat liefde is goed zijn voor iedereen. Niet alleen de mensen die ook goed zijn voor jullie. Nou, en afgelopen week zien we een handje. Wie weet wat nog het verhaal van vorige week was? Weet je nog wat we hebben gedaan? Anna Laura, jij had toen iets fantastisch gedaan. Weet je nog? Je ging toen met je armen wijd uitstaan. Weet je dat nog? Ja. En durf je dat te zeggen, wat je toen hebt gezegd? Ja? Nou jongens, gaan we eens even kijken naar Anna Laura. En doe eens wat je de vorige keer deed. Toen deed je je armen wijd.
Heer God, dank u wel dat ik zo goed ben. Beter dan andere mensen.
Ja. Want het ging natuurlijk over de fariseer en de tollenaar. Ja, dus alle kinderen mochten zelf binnen, mochten ze zeggen... Heere God, ik ben Anna Laura en ik kan zo goed paardrijden. Zij ze hoger springen dan alle andere kinderen. Maar we moesten ook bidden als een tollenaar. En hoe deden we dat? Weet je dat nog? Nee, toen gingen we knielen en toen gingen we heel zachtjes bidden van... Oh, sorry, we doen ook wel eens dingen verkeerd. En wilt u ons dat vergeven? Hè, dat hebben we ook gedaan. Nou... En nu heb ik een ander tekentje. Wat is dit? Een voet. Ja, een voetstap. Wie wil hem opplakken? Judith, wil jij dat doen? Plak hem maar op de... Want de vorige keer hebben we het gehad over de fariseer en de tollenaar. En liefde is niks zonder God willen doen. En deze week gaat het over dat je liefde is de Heere Jezus volgen. Want het verhaal van deze week gaat erover dat Jezus onderweg is naar Jeruzalem. En de mensen vinden het fantastisch. Die zijn allemaal blij, want ze denken dat hij de koning wordt. Maar Jezus zelf is niet zo blij, want hij weet wat er gaat gebeuren. En hij weet ook wat er gaat gebeuren met de stad Jeruzalem. En de Heer Jezus die ging die kant op, zo. Maar ja, eigenlijk had hij liever die kant op willen gaan, zo. Weg van alles. Maar dat heeft hij niet gedaan, omdat hij de Heere God wilde volgen. En daar is het voetstapje voor. Want de Heere Jezus die wil graag dat wij hem volgen. En daar gaan we het over hebben vandaag. Ga maar naar de kinderbijbelgroep.
Vanaf deze zondag tot en met Pasen zullen Ad en ik in de diensten gedeeltes lezen uit het Bijbelboek Hebreeën. En Menno die zal voor ons de schriftlezing verzorgen, is vandaag Hebreeën 2 vers 10 tot en met 18. Als je nou zegt, ik wil wel eens wat meer weten over dat Bijbelboek Hebreeën. Kom dan volgende week zondagavond eens naar de kerk. Dan is er een workshop ingeleid door mij. Waarbij we nou net eventjes wat meer de achtergronden, de thema's van het Bijbelboek Hebreeën gaan uitdiepen. Vandaag, het begin, Hebreeën 2, over Jezus als hoge priester.
Ja, vers 10 tot 18. Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen, achter God... voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben één en dezelfde oorsprong. En daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen, wanneer hij zegt: ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters. U loven in de kring van mijn volk. Zo zegt hij ook: ik zal steeds op hem vertrouwen. En verder: hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo alle te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Het moge duidelijk zijn: hij is niet begaan met het lot van de engelen. Hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoogpriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.
Straks zingen we in antwoord op de verkondiging het lied 339 uit het nieuwe liedboek, vers 1, 2 en 3. Dat is een net iets andere verwoording van het lied dat we ook al wel kennen, op In Christus Alleen, In Christ Alone, uit onze eigen liedbundel. Ik zet de presentatie nog even... Ik nog even op zwart, als het kan. Ja, merci. Want we beginnen eventjes niet met Hebreeën, maar we beginnen bij een beeld wat ik had toen ik nadacht over wat hier speelt in Hebreeën. Er staan hier dingen over de hoge priester. Nou, wij kennen geen hoge priesters. Wat we wel kennen, of misschien wel gekend hebben, was een bankfiliaal. Ergens heel lang geleden, toen ik mijn eerste bankrekening opende, dan ging ik met mijn bankboekje en mijn spaarpot naar de bank toe. En die zat dan bij ons in het winkelcentrum. En dan kon ik mijn spaarpot inleveren, mijn bankboekje geven. En was er iemand die dat dan voor mij in orde maakte. Dat geld werd bijgeschreven op mijn rekening. En zo had je in een nog niet al te grijs verleden in elk winkelcentrum een bankfiliaal. En als je dan je bankzaken wilde regelen, dan kon je nadat je bij de supermarkt was geweest gewoon even binnenlopen met je pasje of je boekje. En best kans dat je dan daar iemand trof die je kende. Goedemorgen, mevrouw Jansen. Goedemorgen, meneer Pietersen. Wat zal het zijn deze week? 50 gulden opnemen? Ja, 50 gulden opnemen. Die kenden elkaar. Het was ook dichtbij. En ik kan me voorstellen dat als je nou eens een vraag had over hoeveel zou ik kunnen lenen voor een hypotheek, of waar kan ik nou het beste sparen, dat je dan gewoon even bij de bank kon binnenlopen en advies kon vragen. Maar ja, dat is niet meer. Zoek maar eens een bankfiliaal. Nee, wij doen nu aan online bankieren. En op een bepaalde manier is dat veel makkelijker. Tenminste, dat wordt ons voorgespiegeld. Dan kun je gewoon thuis met een kopje thee je bankzaken regelen. Maar probeer maar eens advies te vragen. Ja, tenzij je een goed gevulde portemonnee hebt en je hebt een privébankier. Meestal moet je dan toch een telefoonnummer bellen of iets, zoek het maar op internet. Dus eigenlijk is het wat meer op afstand gekomen. En dat geldt van heel veel dingen in onze tijd. Online bankieren, online winkelen. Vraag maar eens advies ergens. Ja, nee, ja, stuur maar een e-mailtje. Dingen zijn wat meer op afstand gekomen. En ik zie ook wel weer dat een soort weer een tegenbeweging is van banken die juist dan wel in de wijk een filiaal openen. En bedrijven die zeggen, nee, we gaan dan juist wel weer gewoon een echte normale winkel openen. Omdat er toch een behoefte is aan, nou, gewoon even dat menselijke contact. Dat je even een praatje kunt maken. En even een vraag kunt stellen. Hoe ga ik dat nou doen? Wat is nou een goed product? Geef eens advies. Kun je gewoon menselijk contact hebben? Nou, die vraag kun je ook stellen als het gaat om geloven. Kun je gewoon contact hebben met God? Kun je verbinding maken met God? In de tijd van de Hebreeën, dat waren mensen met wortels in het Jodendom, was dat heel gewoon. Deze Hebreeën woonden waarschijnlijk in de Romeinse wereld. En al hun buren en collega's, als die een vraag hadden aan de goden, of een probleem hadden dat ze wilden voorleggen aan de goden, dan kon je gewoon in jouw stad de tempel binnenlopen. En in elke wijk was wel een altaar. En de meeste mensen hadden ook thuis een godenbeeld. En er waren priesters. Priesters, dat zijn mensen die aan de ene kant bijzonder zijn. Ze horen bij het goddelijke. Ze zijn heilig. En tegelijkertijd zijn ook mensen zoals jij. Mensen die je gewoon op straat kunt tegenkomen. Mensen waar je naartoe kunt gaan en je vraag kunt stellen. Direct contact. En de Hebreeën kenden dat zelf ook vanuit hun tijd dat ze nog geen christenen waren. Want ook al woonden ze dan waarschijnlijk niet in Jeruzalem, ze wisten wel, wij hebben daar in Jeruzalem ook zo'n tempel. Een beetje een andere tempel, geen godenbeeld, maar we hebben wel priesters. Die stam van Levi, door God apart gezet om God te dienen. En het Bijbelboek Hebreeën benadrukt op verschillende momenten, onder andere in Hebreeën 5. Die priesters, dat zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Zelfs de hoge priester, die op zijn muts, zijn officiële kledingstuk, had geschreven met grote letters heilig. Echt een bijzondere, apart gezette figuur. Ook die hoge priester, zegt Hebreeën 5, is een mens die met zwakheden is behept. Die dus ook wel eens gewoon chagrijnig zijn bed uitkomt en dan moppert. En die ook wel eens gewoon echt helemaal de plank mislaat en dingen doet. Nou ja, die jij en ik ook doen, gewoon echt niet goed. En naar zo iemand kun je dan toegaan om contact te hebben met God, zegt de Bijbel. Mensen zoals jij, die voor jou, nou ja, een luisterend oor kan bieden. En die jou kan zegenen. En die jouw offergave kan aannemen en dan een offer brengt en dan jou mag vertellen in de naam van God, het is goed. Dus de Hebreeën kenden het idee van, we kunnen contact hebben met God via deze mensen. Die zijn toegankelijk, daar kun je naartoe gaan. Tenminste, dat kenden ze. Want nu zijn ze christenen geworden. En ook al gingen de eerste christenen in Jeruzalem nog wel naar de tempel toe, al snel waren er ook, en dat waren deze Hebreeën ook mensen die zeiden, nee, we moeten afstand bewaren van die tempel, want Christus heeft voor ons het offer gebracht. Dus die tempel in Jeruzalem is echt niet meer nodig. En eigenlijk moet je zelfs daar ook een beetje vanuit de buurt blijven. En nou ja, we weten niet precies wanneer de Hebreeënbrief geschreven is, maar het is mogelijk dat de tempel in de tijd van deze brief ook echt al verwoest is. Dus geen tempel meer. Maar hoe dan? Hoe kun je dan contact hebben met God? De Hebreeënbrief vertelt ons heel veel over Jezus Christus. En veel dingen gaan dan over de hoge positie van Christus. We hadden het daar afgelopen donderdag in de kerkraad ook even over. Aan de hand van een ander gedeelte uit Hebreeën. En dan wordt Jezus de hoogverheven hoge priester genoemd die de hoogste hemel is doorgegaan. Dat klinkt erg hoogverheven en dus ook op afstand. We hebben een zeer hoge priester die boven de engelen staat. Ja, dan raak je van onder de indruk. Dat is ook echt de bedoeling, dat we onder de indruk raken van Jezus. Maar kunnen we dan nog wel contact hebben met God? Wordt het dan niet een beetje te op afstand? Nou, en daarover gaat dan Hebreeën 2. Hier gaat het over Jezus als een menselijke hoge priester. Ja, Jezus is hoog verheven. En het is echt passend dat we ontzag voor hem hebben. Maar hij is een menselijke hoge priester. En zo komt hij dichtbij jou. En dan kom ik uit bij Hebreeën 2. En dan wil ik eens even beginnen bij vers 10. Het is een heel compact stuk. Er staat heel veel in. Ik begin even bij wat hier staat over dat God het passend achtte, de bereider van onze redding, Jezus, degene die onze redding klaarmaakt, door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Dat is een vers dat we even moeten uitpakken. God achtte het passend, dat zegt iets over Gods plan. Dit is de manier waarop ik het wil gaan doen. Ik wil de redder van de mensen naar volmaaktheid brengen via de weg van lijden. Waarom is dat zo? Helemaal achter komen we daar niet. Dat is Gods beslissing, Gods weg. Maar er staat wel een belangrijke clue in. Het woord dat hier gebruikt wordt voor volmaaktheid, God wilde Jezus volmaakt laten zijn, heeft te maken met de priesters. In het Oude Testament wordt er ook vaak gezegd, de priesters moeten echt volmaakt zijn. In die zin dat ze helemaal geheiligd zijn en hun kleren moesten zuiver zijn van zuivere stof. Echt volmaakt. Dat woord zit hierachter. Jezus moest volmaakt worden. Oh, hoe zit dat? Want we hebben toch altijd gehoord dat Jezus al volmaakt is. Jezus, de Zoon van God, die altijd bij de Vader is geweest, nooit iets fout heeft gedaan, die zonder fouten naar de wereld kwam. Waarom staat hij dan dat hij volmaakt moest worden? Nou, de volmaaktheid hier gaat niet over moreel volmaakt zijn, zo van foutloos leven. Het gaat erom dat Jezus volmaakt geschikt moest worden voor zijn taak. Even een vergelijking, misschien maakt dat het wat duidelijker. Stel je voor, wij hebben een prinses in ons land. En die krijgt waarschijnlijk een topopleiding. De kroonprinses. Krijgt dan de beste scholen. Er zal alles aan gedaan worden dat ze haar talen leert. En dat ze de etiketten leert. Hoe je diplomatiek moet gedragen. Dus tegen de tijd dat ze 18 is. Dan zal ze waarschijnlijk volmaakt geschikt zijn voor een toekomstige functie als staatshoofd. Stel je voor, je hebt een koning die zegt tegen de kroonprinses, ja, je bent nu volmaakt, je kent alles wat je moet weten, maar je kent het leven nog niet. En weet je wat, ga jij maar eens gewoon undercover een poosje in de fabriek werken, of in het ziekenhuis, of ga maar eens ontwikkelingswerk doen in de derde wereld. Want dan leer je de mensen kennen voor wie jij straks koning bent. Dan leer je de wereld kennen waar jij straks een plek in gaat nemen als leider. Nou, op die manier stuurde Jezus, God zijn zoon Jezus naar de aarde. Om door het lijden de volmaaktheid te bereiken. Volmaakt namelijk als een echt geschikte hogepriester voor ons. Als iemand die echt weet hoe het is. Die weet wat jij en ik elke dag meemaken. Die weet wat er op deze wereld gaande is. Daarom moest Jezus lijden, zegt Hebreeën. Nou, dan zou ik graag inderdaad de beamer erbij willen hebben. Want dan gaan we kijken wat dit gedeelte in Hebreeën zegt over het lijden van Jezus. Drie dingen. Hij wil onze broer zijn. Hij wil onze broer zijn. Soms hebben we die uitdrukking van het zal je familie maar zijn. Als iemand iets doet waarvoor je je zou schamen. Of echt een scheve schaats rijdt. Dan zeg je, het zal je familie maar zijn. Het zal je kind maar zijn. En ja, bij sommigen geldt het niet alleen alsof. Maar dan maak je dat echt mee. Dat er dingen in de familie gebeuren waarvan je denkt, oh, het is dat het familie is, maar anders, Jezus, de unieke Zoon van God, heeft heel veel reden om zo naar ons te kijken. Om te zeggen, nou ja, dat zijn dus echt even mijn broers en zussen niet, hè. Want hoe zij omgaan met mijn vader, die zo van ze houdt. En ze zo zegen met het goede. En ze negeren hem en ze kwetsen hem. En ze zitten te liegen en te roddelen over elkaar. En ze maken een scheppingstuk. Nee, ik ben even hun broer niet. Maar Hebreeën zegt, nee, Jezus kwam naar de aarde om zo te laten zien. Ik ben één van jullie. Ik ben jullie broer. Ik schaam me daar ook niet voor. Zoals Jezus bij Johannes de Doper kwam. En Johannes zei, ja, maar u hoeft toch helemaal niet gedoopt te worden. Nee, dit wil ik doen. Zo ging hij staan te midden van zijn broers en zussen. Eén van ons. Schaam me er niet voor. Hij wil onze broer zijn. Tweede, wat er in Hebreeën wordt gezegd over het lijden van Jezus. En misschien kunnen jullie erachter even doorklikken. Hij schaamt zich er niet voor hun broeders en zusters te noemen. Hij werd op de proef gesteld. Wat is dat? Beproeving. Jezus werd op de proef gesteld. Beproeving, dat gaat over een situatie. Een ziekte. Werkeloosheid. Daarvan kunnen we zeggen, dat is echt een beproeving voor hem. Het is een moeilijke situatie. Dat is de buitenkant. Het gaat over wat je ziet en meemaakt. De binnenkant van beproeving in de Bijbel is dat die situatie jou in de verleiding brengt om niet meer op God te vertrouwen. Bijvoorbeeld omdat je denkt, ik moet het zelf oplossen. Dit is een probleem, dit moet ik zelf gaan oplossen. En dan glij je weg van het vertrouwen en dan ga je zelf het zitten proberen. Dat is beproeving. Een andere mogelijkheid is dat je in de beproeving niet op God vertrouwt, omdat je denkt, als God mij dit aandoet, hoe kan God hier nou zijn? Dat kan toch niet? Hoe kan hij me dit aandoen? Voel je jezelf weggeleiden van dat vertrouwen? En dat is wat Jezus dus meemaakte. Denk aan die 40 dagen in de woestijn, de duivel die naar hem toe kwam. Beproeving, honger. Dat heeft hij meegemaakt. Zodat hij weet wat jij meemaakt, wat ik meemaak. Als wij in situaties komen waardoor je je vertrouwen zou loslaten. En soms doen we dat ook. Toch? Jezus weet ervan. Maar juist daarom kan hij ons bijstaan, zegt Hebreeën. En Hebreeën 4, hij kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld. Zonder te zondigen, dat wel, dat staat er ook bij. En dat betekent niet dat het niet voor het echie was. Van ja, ik weet toch wel dat ik niet zondig, dus die beproeving doet me niks, toch? Ja, de duivel kan me wel verleiden, maar ja, nee, ik doe toch geen zonde. Nee, het was een echte beproeving voor onze Heer. En hij moest ook echt kiezen voor vertrouwen op zijn vader. En zo, door echt gehoorzaam te zijn en echt te vertrouwen, is hij onze echte hoge priester geworden. Iemand door wie we echt contact mogen hebben met de vader. Hij werd dus echt op de proef gesteld. En dan het derde wat hier gezegd wordt over het lijden van Jezus, is dat hij onze dood stierf. Hebreeën 2 benadrukt, hij heeft echt ons vlees en bloed aangenomen. Echt ons aardse bestaan. Knijp maar in je hand, zo lichamelijk zoals wij zijn en zo sterfelijk zoals wij zijn. Zo kwam onze hoge priester naar de wereld. En hij was dus ook echt bang voor de dood. Hebreeën 2 heeft het over de levenslange angst voor de dood. Misschien al sterk gezegd. Zeker in onze cultuur is er een beetje de tendens om de dood misschien wat te vergoeilijken. Ja, als je nou lang en goed geleefd hebt en het leven is voltooid, is de dood dan niet ook een soort bevrijding? Ik snap dat op een bepaalde manier wel. En toch zegt Hebreeën, nee, de dood is geen vriend. Er zit iets beangstigends in. Zoals Christus dat zelf ook meegemaakt heeft. In de nacht voordat hij stierf, worstelde in de tuin van Gethsemane. Worstelen met de pijn, met de angst. wat allemaal zou gaan gebeuren. Dat heeft hij meegemaakt. Hij stierf echt onze dood. En zo werd hij onze hoge priester. Wat betekent dat? Ik maak even de balans op. Hebreeën 2 zegt, Jezus is volmaakt geschikt als onze hoge priester. Iemand die kan bemiddelen tussen God en ons. Iemand naar wie we toe mogen gaan. Want hij kent het leven echt. En hij is echt bewogen met ons. In een voor ons ogen misschien wat aparte redenering wordt er gezegd, hij is niet bewogen met engelen. Hij is bewogen met de kinderen van Abraham, met mensen van vlees en bloed. Hij is bewogen met jou. Hij is een barmhartige hoge priester. En dat woord barmhartig heeft in de Bijbel te maken met het onderbuikgevoel. Als hij naar ons ziet en ons lijden ziet en ook ons geploeter en ook ons gerommel soms, dan is hij met ons bewogen. Zo is onze hoge priester. Maar ja, wat koop je daarvoor? Iemand die bewogen is met jou. Medelijden, dat is mooi. Maar wat lost dat op? Daar wil ik tot slot 5 dingen over zeggen. Die 5 dingen komen in de komende weken ook nog uitgebreider naar voren. Dus ik stip ze nu gewoon kort aan. Maar dan hebben we alvast een beetje een beeld van hoe Hebreeën ons vertelt over wat Christus voor ons doet. Wat doet de hoge priester? Hij bewerkt verzoening voor de zonde. Verzoening, dat is dat God heeft gezegd, ik wil weer een weg banen. Een weg tussen mij en de mensen, zodat de mensen weer naar mij kunnen komen. Die weg is geblokkeerd geraakt. Er ligt een enorme berg op die weg van gebrokenheid, van zonde, van opstand tegen God. Maar die berg, daar ga ik dwars doorheen. Ik leg daar dynamiet onder en dat is het dynamiet van het kruis. Zo spreekt de Bijbel over het kruis. Dat is een kracht, een dynamiet. En daardoor wordt die berg opgeblazen en er ligt nog wel een heleboel puin, maar er is een weg. Een weg waarover God naar ons toe gaat, zodat wij naar hem toe mogen. Dat heeft de hoge priester voor ons gedaan. Er is een weg, een open weg tussen God en ons. Dat vieren we vandaag in het avondmaal, de weg van de verzoening. Hij pleit voor ons, Ad zal daar vanavond veel meer over zeggen. Ik zeg er nu dit over aan de hand van Hebreeën 2. Jezus pleit voor ons als die advocaat, of als onze grote broer. Ik stel me dat zo voor dat we daar in die tempel in de hemel waar het over gaat hier in Hebreeën, dat we daar staan met z'n allen. En dat onze grote broer daar dan staat en zegt, Vader, hier sta ik met de kinderen, uw kinderen, die u mij gegeven heeft. Ik sta voor ze in. Het zijn mijn broers en zussen, Heer. En wat er ook is en wat ze ook verkeerd hebben gedaan, ik ben hun grote broer. Kijk maar naar mij, Heer. Onze grote broer pleit voor ons. Vader, zegen hen. Vader, vergeef hen. Vader, help hen. Pleiten. De derde. Het gaat in Hebreeën 2 ook over afrekenen. De Heer die afrekent met de duivel. Of, zoals je misschien iets beter zou kunnen vertalen, hij heeft de duivel krachteloos gemaakt. Is dat zo? Hij gaat toch rond als een brullende leeuw, zegt Petrus, zoekend wie die zal verslinden. Ik las een vergelijking hierbij die mezelf wel aansprak, omdat ik zelf een tijdje postbode ben geweest. En iemand zei, de duivel, dat is als die hond die aangelijnd ligt in de tuin. Zo'n grote, tanden, en ligt te brullen. En jij moet daar dan doorheen door die tuin om naar de brievenbus te lopen. En dat beest blaffen en grommen. Maar de lijn is zo kort dat hij niet bij jou kan komen. Want jij bent van Christus. En hij heeft afgerekend met de macht van de boze door op te staan in heerlijkheid. Zo zijn we veilig voor de aanvallen van de boze. Dat doet onze hoge priester. Hij bevrijdt ons van de levenslange angst. Niet dat je niet meer bang bent. Zeker, je kunt bang zijn. Zoals Christus zelf ook bang was voor het lijden. En toch is het anders geworden. We zijn wel bang, maar niet radeloos. Het is een stap, dit leven verlaten. We mogen die stap zetten in vertrouwen. Want Hij is er. Als we die deur doorstappen, het donker in, dan weten we, dan geloven we. Daarachter is het licht. Hij bevrijdt ons van de angst. En het laatste, Hij staat ons bij. Hij kan iedereen al bijstaan. Hij kan je helpen. Als je tot Hem nadert in gebed, als je de leiding van zijn geest zoekt, dan zal Hij ons helpen. Hoe? Op welke manier en op welk moment? Soms is dat zoeken. Soms merken we het wel, heel duidelijk. Hij belooft, ik sta je bij. Ik ken jou toch? Ik weet wat je meemaakt. Ik kom jou te hulp, echt waar. En de uitnodiging van Hebreeën is om dat dan ook te doen. Om dan ook hulp te zoeken. Om ons niet te groot te voelen. Ons niet te schamen. Maar te zeggen, ik schakel mijn grote broer in. Een hoge priester. Heer, help me. Sta me bij. Ik kom hier niet overheen. Maar gaat u met me mee? Hij staat ons bij. Nou, laten we zo naar Jezus toe gaan, bij het avondmaal. Vanuit deze maaltijd ook de komende week. In Hebreeën 3, direct na de schriftlezing, staat de oproep: richt je aandacht op Jezus. Doe dat nou. Laat ik dat nou doen. Richt je aandacht op Jezus. Er zijn heel veel andere dingen die onze aandacht vragen. Gaat het ons niet vanzelf? Maar laten we dat nou doen. Richt onze aandacht op Jezus. Gewoon in de komende week, misschien wel als je langs zo'n bankfiliaal fietst, of nou ja, online mankeert, of wanneer dan ook. Denk dan eens aan die hoge priester. Hij kent mij echt. Hij weet van mijn leven af. En bij hem mag ik hulp vinden. Amen. hiervoor in de kerk staan brood en bekers klaar. Dat doen we omdat de Heer ons dat heeft gezegd. Doe dat nou om mij te gedenken, om je aandacht op mij te richten. Voor onze gasten. We zijn het gewend om het avondmaal zo te vieren dat we één tafel hebben. Aan die tafel zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Dat is in de eerste plaats voor mensen die niet zo goed kunnen staan. Of het heel prettig vinden om te zeggen, nou, ik wil echt aan de tafel zitten, vind ik fijn. Aan de tafel is ook glutenvrij brood beschikbaar. Dus die mogelijkheid is er om glutenvrij brood te nuttigen. Staat hier een apart bakje klaar. Dat is aan de tafel. En voor de anderen zullen we het avondmaal zo vieren dat iemand van de kerkraad door de rijen loopt. En als uw rij aan de beurt is, dan kunt u opstaan en naar voren lopen. En daar een stukje brood ontvangen. En een beker met of wijn of druivensap. Zover de huishoudelijke kanten van. Maar waarom doen we dit nou? Nou, om daarbij stil te staan lees ik hoe de Heer zelf het avondmaal heeft ingesteld. Een stukje uit 1 Korinthe 11. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Ik wil dit verbinden met twee woorden uit Hebreeën 4. In Hebreeën 4 staat, nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, Jezus, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Dus dat is een oproep. Hou nou vast aan het geloof dat je belijdt. Avondmaal is ook een vorm van vasthouden aan je belijdenis. We verbinden het in onze kerk ook met belijdenis doen. Te zeggen, ja Heer, ik ben van u. Ik heb u nodig. Heel mijn leven. Ik belijd u als mijn Heer en ik kom bij u met heel mijn leven, inclusief mijn zonde en mijn schuld. Ik belijd u als mijn Heer. Hou vast aan de belijdenis. Het andere woord, ook in Hebreeën 4, dat is wat we net ook zagen. Laten we zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. Als je nou denkt, ja, mijn belijdenis en hoe ik leef als christen schiet toch echt wel tekort. Ik durf niet zo goed. Mag ik het wel? Zegt dit gedeelte, kom nou bij de troon. Want je hebt een genadige Heer. Dus nader, kom nou dichterbij. Kom, koop, hier is brood, hier is wijn. Kom en koop zonder geld, zonder prijs. Het is er voor u en voor jou. Laten we als inleiding op de viering nu samen staande als een belijdenis zingen. Het lied Ik geloof in God de Vader. En aan het einde van het lied zal ik naar voren lopen en de leden van de kerkenraad om de tafel klaar te maken.
Thank you.
brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Deze beker, waarvoor wij God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit en gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Thank you. Loof de koning, heel mijn wezen. Hij kent ons. Onze hoge priester kent ons. Laten we gezang 460, vers 1 en 3 staande zingen als afsluiting van de avondmaaltijd. Onze voorbeden wil ik de namen van drie gemeenteleden noemen. De naam van zuster Pleuny Kruijf, die heeft vrijdag een borstoperatie ondergaan. Ze is gisteren alweer thuisgekomen, maakt het naar omstandigheden goed. Maar nu is het herstellen en wachten op de uitslagen. Dus ik vind het fijn als we voor haar danken voor de operatie en ook bidden. Steven Hoorntje heeft opnieuw tegenslag gehad, opnieuw in het ziekenhuis geweest, nu gelukkig weer thuis, maar het is nog niet klaar. Er zal nog weer een operatie komen op termijn. Dus Steven en Geetje vinden het ook fijn als we voor hem bidden. Zo mogen we ook danken en bidden met Dini Kraan en Herman. Dini is ook in het ziekenhuis geweest en nu weer thuis, het gisteren thuis gekomen. En nu weer herstellen en een nieuw evenwicht vinden. Zullen we samen danken en bidden? Jezus, onze hoge priester. Zoals u zegenend als een hoge priester naar de hemel bent gegaan. Zo bent u nu aan de rechterhand. De majesteit van de troon van God. U bent daar elk moment, elke dag, elk uur op ons betrokken. Daarvoor danken wij u en prijzen wij u, onze hemelse hoge priester. En we bidden u, Heer, sta voor ons in. Blijf ons zegenen, Heer. Zegen uw gemeente. Dat u bij ons zijn, Heer. Als aan ons geloof wordt geschud, als we beproefd worden. Als we het niet meer zien, geef dat we u weer mogen zien. Raak ons aan, alstublieft. Wees bij ons, Heer, als we verdrietig zijn. Misschien wel bang. Kom ons bevrijden van de angst. En geef ons uw stille vrede en vreugde door de Heilige Geest. Dat u bij ons zijn, Heer, als misschien het vuur van onze toewijding, dat is gedoofd. Wakker het vuur in ons aan. Vul ons opnieuw met uw geest. Wees bij ons, Heer, als we in ons leven gaan op een gebaande weg. Het ons goed gaat met mensen om ons heen. Als het ons goed gaat in het leven met u, zegen dan onze dankbaarheid. En geef ons wegen, Heer, om onze dankbaarheid te delen. Wees bij ons, Heer, als we in relaties, bijvoorbeeld in een familie, misschien wel in ons gezin, spanning of verwijdering ervaren. Heer, wat kan ons dat in de weg zitten? Als een blok op onze maag. Geef ons wijsheid, Heer, voor het stukje dat wij kunnen doen. Help ons ook om het los te laten, waar we niks kunnen doen. Geef ons wijsheid om het verschil te zien. Heer, moet u bij ons zijn. Als we in ons leven te maken hebben met ziekte of beperkingen, lichamelijk, sociaal, verstandelijk. Heer, wilt u ons helpen om het te dragen, om ermee om te gaan. Moet u ons helpen, Heer, om elkaar te waarderen, om wie we zijn, en elkaar niet te beoordelen op wat we niet zijn. Mag uw liefde ons daarbij leiden. Heer, wees bij de namen die we, de mensen van die we net hebben genoemd. We danken u, Heer, dat u bij Pleunie Kruijf bent geweest, bij Steven Hoorntje, Dini Kraan. We bidden ook voor hen. Ga met hen mee bij wat er nog komt. Te verwerken, het een nieuwe plek te geven. Zegen het herstel, Heer. En ook de behandelingen en de onderzoeken die nog nodig zijn. Zo bidden we u en we loven u. In de naam van de machtige hoge priester, Jezus Christus onze Heer. Glorie voor uw naam. Amen. We mogen onze gaven geven voor de diaconie, waarna het laatste lied in de dienst is, liedboek Zingen en Bidden, 425, vervuld van uw zegen. Thank you. denken jullie nog even aan het moment na de zegen. Dan zal Frederica van Veen iets vertellen over de collages die zijn opgehangen en zich voorstellen aan ons. We mogen nu op weg gaan inderdaad met de zegen van de Heer om een zegen te zijn. En daarbij denken aan Christus de hoge priester die ons vanuit de hemel zijn zegen geeft. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef jullie zijn vrede.